Goedenavond, broeders en zusters en heren. Fijn dat we na het mooie openingsgebed en daarvoor het prachtige zingen. Wij hebben een koning, wij hebben een heiland. En ons leven, ons geestelijke leven, ons wedergeboren leven is gebaseerd op het werk van onze heiland. En hij is ook onze koning, hij is onze hoge priester, hij is onze voorganger. En hij bidt en hij pleit ook nu voor ons. Ook als wij vanavond samen zijn rondom het woord, dan is hij ook in ons midden. En dan weten we ook dat hij ook door zijn woord en geest in ons hart wil werken. En ik wil daarom graag met u lezen in Romeinen 2, vers 1 tot 11. En dat is op zich niet een heel positief gedeelte, dat was het de vorige keer ook niet. Wij hebben in de voorgaande keren wel die prachtige tekst gelezen in Romeinen 1, vers 16. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, zegt Paulus. Want, zegt hij, dat evangelie van Christus, want het is kracht Gods tot zaligheid en een ieder die gelooft. Oké, eerst de Jood, maar ook de Griek. En ik zeg het even op z'n Oldebroeks, een beetje met een kwinkslag misschien. Maar het is ook voor ons, ook voor de Griek. Het is prachtig, dus wij leven vanuit geloof en ontvangen de zaligheid. Maar in het hoofdstuk wat we de vorige keer lazen, het gevolg en vanavond, gaat het eigenlijk over de beoordeling van de mens, ook van Joden trouwens, maar ook van de mens, dat die in zijn algemeen bij God weg is gedwaald, terwijl God op allerlei manieren sprak en dat die mens ook een toorn over zich heeft gekregen, dat hebben we de vorige keer ook gezien, waardoor zij van kwaad tot erger degenereert, zou ik willen zeggen. In geestelijk opzicht. We hebben gezien dat de mens eigenlijk steeds minder zich bewust is van zijn oneerlijke bewegingen, omdat ze, hoofdstuk 1 vers 25, de waarheid van God hebben veranderd in een leugen. Dus datgene wat God als waarheid ziet en spreekt, daarvan heeft de mens gezegd, het is een leugen. En God heeft op een gegeven moment ook gezegd, nou ja, geloof het dan ook maar zelf. En dan keer ik mij van je af, als je het dan toch niet beter weet. En dan zijn eigenlijk die opmerkingen van, nou ja, dan wordt het eigenlijk van kwaad tot erger. En het evangelie, dat spreekt ons van Gods werk door Christus. En laat ons door zijn geest ook zien dat die mens dus een zondaar is. En dat hij dus Gods genade nodig heeft. Dat is eigenlijk een boodschap die vandaag de dag misschien niet meer zo populair is. Want het lijkt wel dat we allemaal pareltjes zijn en dat God iedereen lief heeft. Maar we lezen in hoofdstuk 1 en 2 ook dat God de mens eigenlijk van zichzelf helemaal niet zo positief vindt. Omdat hij zich dus bij hem weg heeft laten dwalen. En dat evangelie is dus echt vanuit Gods initiatief een aanbod van zaligheid vanuit die verderfelijkheid waar die mens eigenlijk in is beland, zou je kunnen zeggen. Dus het is een kracht Gods tot zaligheid, lazen we in Romeinen 1 vers 16. Maar ik begin nu te lezen in hoofdstuk 2 vers 1 en ik lees dan de eerste 11 teksten. En dan zegt Paulus hier daarom, en dan slaat terug op de voorgaande teksten. En daarin hebben we dus gelezen over dat God dus de mens min of meer aan zijn eigen lot heeft overgelaten, doordat het gewoon niet wilde verstaan en wilde begrijpen dat God waarheid is en dat de mens zich moet onderwerpen. En daarom zegt hij, daarom, door dat voorgaande, zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt. En dan het volgende, die anderen oordeelt. Dus die mens die zelfs ook nog anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Want, vers 2, wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen, en hetzelfde doet dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of, en dit is een hele belangrijke, of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en de verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering brengt. Dus ik lees hem nog een keer. Of veracht gij, dus in tegenstelling, dat wij anderen veroordelen om hun verkeerdigheid, zijn we zelf net zo verkeerd, de mens of zichzelf. En dan daarentegen, of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, dus kijk nou naar Gods goede tierenheid, en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat die goede tierenheid Gods, en dan komt hij, u tot bekering leidt. Dus al dat voorgaande gedeelte blijkt dus dat die mens een bekering nodig heeft van zijn dwaalleer, van zijn dwalende wandel. En dan lees ik verder. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelven toorn als een schat, en dan geen positieve schat natuurlijk, maar wel als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welk een ieder vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het enige eeuwige leven, maar de anderen die tweeschierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam, doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Dat is nogal wat. Vers 9. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, over alle ziel des mensen die het kwade werkt. En dan ook weer eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede een ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Tot zover. We lezen dus dat er heel duidelijk een oordeel over de mens gesproken wordt. En dat de mens in zijn koppigheid, in vers 5 wordt dat genoemd uw hardigheid, je zou kunnen zeggen een hardnekkig hart, koppigheid, hier is God met zijn woord en zijn prediking van bekering. Dat begon bij de Heer Jezus, de laatste, dus deze bedeling eigenlijk. En nog steeds wordt het woord Gods gesproken, nabij u is het woord Gods, in uw mond en in uw hart, zegt Romeinen. Dus het is vlakbij ons, maar de meeste mensen willen niet horen en geloven in hun eigen waarheid, en dat zal hun ooit een keer, hoe moet ik dat zeggen, ooit zal dat een keer hun opbreken, goed woord, opbreken. Ja, dus als je voortdurend in je eigen waarheid blijft geloven en in je eigen bubbel, terwijl buiten ons denken en buiten onze waarheid Gods woord is, die zegt, bekeert u, en we zien dus dat feit dat God nu een hele lange tijd al niet meer zijn oordelen uitspreekt, zoals hij destijds deed, bijvoorbeeld bij Sodom en Gomorra of bij de vloed van Noach. Daarvan kun je zeggen dat God het nou aardig rustig houdt, weet je wel. Maar dat is eigenlijk, volgens wat we net lazen, in vers 4, of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, dat is vers 4, hoofdstuk 2 vers 4, dus dat er een rijkdom is van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Dus aan de ene kant die mens in zijn eigen wijsheid denkende dat hij God niet nodig heeft. Aan de andere kant God die maar wacht en genadig is en geduldig is. En daar staat bij mij een tekstverwijzing onder naar Petrus. En we weten dat Petrus zegt dat als je zegt waar blijft de belofte van zijn komst, alles blijft toch zoals het is. Dat noemt Petrus spotten. Hè? Dat noemt Petrus niet, nou dat is een goede vraag. Nee, dat noemt hij spotten. Want dat God heeft gezegd, ik kom weer. Dus als je dat niet ziet als geduldig wachten op de laatste zondaar die zich bekeert, maar dat je denkt, oh God komt niet meer. Zie je het verschil? Dus wij zouden kunnen zeggen, God wacht nog steeds. En geeft nog steeds kans dat de mens tot geloof komt, dat hij tot hem komt, dat hij tot de ark komt voordat de zondvloed komt. He, of dat hij uit Sodom en Gomorra wegtrekt voordat het oordeel Gods komt. He, de Heer zegt, kom eruit. He, kom tot mij. Allen die... Dus de mens moet een keus maken omdat het met deze wereld bergaf gaat. En dat God nog steeds die bekering vraagt, die ommekeer vraagt, die wedergeboorte aanbiedt. Om te ontkomen aan al die oordelen die hij ook aangekondigd heeft. Dus als je zegt, nou dat gebeurt niet meer, dan noemt God dat spotten. Maar de Bijbel noemt het hier zelfs geduld en verdraagzaamheid en langmoedigheid. En zo bekijkt niemand het natuurlijk. Ja, de wereld niet. Wij zeggen wel misschien van, nou, ik vind het nog best wel heel genadig dat God het allemaal maar laat gaan. Al die spotterij en al die afgoderij en al dat afdwalen en zelfs dat de kerk lauw wordt en dat niemand meer de Heer Jezus verwacht. God, laat het maar gaan, hè. Je zou het ook zo kunnen bekijken. Dat God maar wacht en maar wacht en maar wacht en maar wacht. Ik zeg het een beetje theatraal. Maar wanneer komt nou die laatste? En wanneer komt nou, wanneer zien ze nou toch dat ik met een uitgestrekte arm sta te wachten? Wanneer komt die zondaar toch tot mij? Wanneer ziet hij toch in dat het evangelie nog steeds klinkt? He, Romeinen 1 vers 16. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En die zaligheid, dat is natuurlijk de bewaring voor het oordeel. He, dat begrijpen we. Als je zalig bent, he, dan ben je bewaard voor een oordeel. Dan ben je bewaard gebleven. En ik vind het heel mooi, want hier stond net Petrus onder, 2 Petrus 3 vers 15, over dat goede tierenheid Gods, dat die langmoedig is, dat de spotters moeten bedenken dat het langmoedigheid is. Maar in de eerste brief van Petrus staat iets heel moois over die zaligheid die ons geboden wordt. En daar wil ik even met jullie naartoe, want de broeder bad ook heel mooi over dat wij die zaligheid ontvangen hebben die tot ons gekomen is. Zoals die ene zoon die zegt, nou, ik doe wat je vraagt, maar die deed het niet. En die andere die niet deed, die zei dat hij niet zou doen, die deed het uiteindelijk wel. En die ontving dus die zaligheid, hè, wat u net bad in het gebed. Mm. Die twee broers, hè, of die twee mensen die zeggen van, de een zegt, ik doe het wel, die deed het niet. De verloren zoon gebeurt het ook, hè. Dat ja. Die ene dus. Maar goed, in Petrus staat over die zaligheid iets heel bijzonders. En dat heb ik echt op mijn hart. Dat draag ik de laatste tijd steeds. Omdat, als het me lukt om het u begrijpend uit te leggen, dan gaat u ook zien, als u het nog niet zag, wat een geweldige zaligheid u en mij wordt aangeboden in deze eeuwen, in deze tijd, na de opstanding van Christus voor zijn wederkomst. Wat dat voor een bijzondere tijd is. Want daar hebben namelijk, en dan begin ik in 1 Petrus 1, vers 9 tot en met 12, dat zijn een aantal teksten die teruggrijpen. Dit is Petrus, die teruggrijpen op het Oude Testament en onder de aandacht brengen waar die profeten van gesproken hadden en waar zij hoofdbrekend over nadachten. 1 Petrus 1 vers 11, 9. Dit gaat zo diep, want het is iets wat ons duidelijk moest maken dat er voor ons een prachtige zaligheid werd klaargelegd. Al voordat wij dachten en voordat wij er waren, voor ons. En dat ga ik nu lezen. In 1 Petrus 1, vers 9, ik val er eigenlijk een beetje binnenin. Maar het gaat over een onverderfelijke en onbevlektige erfenis in vers 4. En dan in vers 9 staat er, verkrijgende, dat zegt de apostel tegen ons, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk, en dan gaat hij, de zaligheid der ziel. Oké? Dus het oordeel Gods gaat over de wereld. En veroordeelt de mens, die dus niet zalig is dan. Maar daarvoor af kun je tot bekering komen, tot wedergeboren komen, toch? En dan ben je zalig. En over die zaligheid, dat heil waarvan Paulus zegt, het geloof in Christus is een kracht Gods tot zaligheid. Het woord zaligheid weer. Hier hebben we, en dan staat er, en van welke zaligheid, let op, ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Begrijpt iedereen dit? Dus u en ik ontvingen genade. En eeuwen daarvoor hebben Jeremia en Jesaja en Daniel en noem ze allemaal maar op, geprofeteerd van de genade aan u geschied, aan ons geschied. Dus over het graf van Christus heen, zaligheid verkondigd, die hun niet deelachtig werd, maar ons wel. Dit is ongelofelijke rijkdom, hè, waar we het hier over hebben. Dit is dus, ja, dit is zoiets kostbaars, want het is namelijk zaligheid door geloof in Christus, deelachtig aan al het werk wat hij deed. En daar hebben zij van geprofiteerd, van het lijden en de heerlijkheid daarna. Let maar op. Ik lees nog een keer vers 10. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied. En dan heel mooi, onderzoekende, dus die profeten, onderzoekende op welke, of hoedanige tijd de geest van Christus, zie je dat, die in hen was. Ja, daar kon zij ook niks aan doen. Nou ja, ik zeg het een beetje raar, maar het was dus van buitenaf in hun gelegd. Hadden ze zelf niet bedacht. Dat was door God geïnspireerd. Dat wordt hier gezegd, dat was de geest van Christus die in hen was. Beduidde en tevoren getuigde. Dus die geest sprak door Jeremia, door Jesaja, door de psalmist David. Sprak die heen. Beduidde, van tevoren getuigde. Het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid daarna volgende. De heerlijkheid van Christus, maar ook de heerlijkheid van ons. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, het ging niet om Jesaja, maar ons dienden. Deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, zoals Paulus in Romeinen 1 vers 25, die van de hemel gezonden is, en dan in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Dus als je begrijpt dat God nog genadig is, totdat de laatste zondaar binnenkomt, om ook deel te krijgen aan die zaligheid die de profeten hadden aangekondigd door de geest die in hen woonde. Maar eigenlijk snapten ze het niet, want er staat hier in vers 11, onderzoekende op welke of hoedanig het de tijd van Christus die in hen was, beduidde en getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dus je zou kunnen zeggen, er was een geest Gods, er was de geest Gods, die op mensen kwam, op profeten kwam, die in hun getuigde, op allerlei manieren, op, laat ik dan maar zeggen, op verborgenheden, of op symboliek, of op typologie, op iets wat zij niet één op één begrepen. Het was dus niet Jip en Janneke taal, mag ik het zo zeggen. Het was niet klare taal, maar het was toch een verkondiging van het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. En dat lag in de profeten opgesloten. En we zouden dus nu... Hè? Zegt u? Het was een profetie, maar op een manier dat ze toch, toen de Heer Jezus kwam, het niet één op één begrepen. Dus daar zag je dus een stukje...
Dat is het ook.
Zegt u?
Dat is en blijft ze toch?
Ja, dat blijft het voor de ongelovigen.
Ongelooflijk.
Maar voor ons, die het geloven, is het natuurlijk...
Maar niet met je verstand.
Ja, maar het is geweldig, hè?
Ja, is het
geweldig. Ja, 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 zeker. David, maar het is wel geopenbaard. Wat zegt u?
David profiteert het ook al, hè?
Ja, dat is... Als je, welke profeet, psalm hebt u David, voor?
22.
Ja, laten we naar psalm 22 gaan. Daar zat ik ook aan te denken.
Dat is heel bijzonder.
Aan psalm 22 zat ik ook aan te denken. Want, laten we eerlijk zijn... Als de discipelen de psalmen hadden begrepen... was het voor hun heel duidelijk geweest... dat de Heer Jezus zou moeten sterven... en opstaan. En toch begrepen ze het niet. Want als de Emmausgangers onderweg zijn, moest hij het hun wel vertellen. En hoe noemt hij ze dan? Hij zei niet, jongens, wat moeilijk, hè? Wat, ja, nee, ik vond het ook moeilijk. Nee, onverstandigen en traag van hart noemt hij ze. Hij veegt ze de pan uit. En dat doet hij op basis van, David had het al gezegd, en ik het toch ook. Waarom heb je dan niet geloofd? En waarom ben je nou zo verdrietig? Snapt u hoe de psalmen, u haalt nu de psalmen aan, dat is geweldig. Maar ze vertellen, en daar ging het om, die geweldige schat die wij in Christus hebben ontvangen. Die dus, als het ware, door de eeuwen heen in verborgenheid gedragen werd door de schriften. En geopenbaard werd in het evangelie van Christus.
Dat was Mozes al, hè?
Ja, Mozes heeft...
Een profeet die zou komen.
Ja. Ja, want de Heer Jezus wordt ook genoemd een profeet als een van ons. En dan staat erbij, zuster... Als je het woord van hem niet gelooft, zal het van je geëist worden. Dus daarbij wordt gelijk gezegd, als je dat woord van die profeet die ik zend, niet accepteert, dan zul jij sterven. En dat komt omdat je dan eigenlijk ook het leven niet ontvangt. En dus automatisch zult sterven.
Weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat God zo genadig is nu.
Ja.
Als je dan de bevrijding uit Egypte en ze gaan door die woestijn, en dan heb je Korach, Datan en Abiram, die tegen Mozes en Aaron zonden en die werden gelijk in de aarde geboord. Want de aarde spleten zich, of zeg je, spleten
zich. Ja, klopt.
En ze gingen gelijk door. Door was God niet genadig.
Klopt.
En dan denk je, wat er nu allemaal gebeurt, dan denk ik...
Ja, en zuster, die Bijbel, die ligt bijna in elk huisgezin. En dit is ons tot voorbeeld gezegd, hè, zegt 1 Korinthe 10. Wat u nu zegt, is ons tot voorbeeld gebeurd. Dus God heeft zo duidelijk door de eeuw heen gesproken. Het heil wat ik je nu geef is niet maar zo een aardse erfenis van het land Kanaan. Maar het is een hemelse positie die zo kostbaar is. Daar laat ik heel veel voor afgaan. zodat jullie weten hoe waardevol genadegift ik jullie schenk. En dat is die zaligheid die over ons is openbaar. Die is dus wel van een heel hoog niveau.
Maar typisch, hè? Want de Joden gingen door de woestijn, ja. Israël.
40 jaar.
Dat was Gods volk. Ja. En toch werden ze zo door God bestraft.
Ja.
In de woestijn, een heleboel, niet alleen die drie, maar nog veel meer.
Ja, ze moesten met z'n 40, die moesten allemaal blijven, hè, die 40 jaar. Die hele generatie is eigenlijk weggeblazen.
Die ging niet het beloofde land in.
Maar we lezen in Psalm 22, en iedereen kent het denk ik wel, want dit is eigenlijk de Golgotha-psalm. Ik lees een paar teksten. In Psalm 22, vers 2 zegt de psalmist, en we weten dat David op zijn sterfbed zegt, de geest des Heren was op mij. Ik heb dus hij zegt ook dat hij geprofiteerd heeft. En in Handelingen 2 lezen we dat, in Handelingen 13. Het is dus een iemand die sprak over de dingen Gods, hè? En ook over de Zoon van God. Hier staat, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brul. En dan zegt hij, mijn God, ik roep u overdag, maar gij antwoordt niet, en des nachts. En ik heb geen stilte, dit zei onze heiland ook op het kruis. Hè? En dan slaan we om. En dan zegt hij in vers 7, ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen, veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. En dan zeggen ze, en er staan allemaal tekstverwijzingen onder. Matthäus 27, hij heeft het op de Heere gewenteld, zegt vers 9. Dus met andere woorden, die man die daar aan het kruis hangt, die heeft toch op zijn God vertrouwd. Nou, dat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem nu redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Met andere woorden, red u zelf toch? Dat zei men ook tegen de Heer.
Ja, aan
het kruis. En dan sla ik een stukje over in vers 15. Ik ben uitgestort als water. En al mijn beenderen hebben zich van me eengescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden van mijn ingewand. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Dat zegt de Heer ook aan het kruis. Hè. Dit herkennen wij in zijn lijden. Mijn dorst. Gij legt mij in het stof des doods, want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. En dan in de tijd van de Heer Jezus, en ook daarvoor werden mensen gestenigd, hè? Ja. Toch?
Ja.
En hier staat, zij hebben mijn handen en voeten doorgraven. Dat werd door mijn kruisiging. Dat was eigenlijk niet gangbaar in de tijd dat mensen stierven in de tijd van David. Die werden niet gekruisigd, dat deden de Romeinen. Maar hier wordt iemand gekruisigd. Spreek je in de tijd van David, 1000 voor Christus. Al mijn beenderen zou u kunnen tellen. Zij schouwen het aan, ze zien op mij. En dan weer zo'n hele bijzondere tekst. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. En daar staan de tekstverwijzingen Lucas 23 en Johannes 19 onder. En dan...
Er staat ook ergens een tekst van mij vervloekt is degene die aan de hout hangt.
Ja, dat klopt.
Maar ik bedoel, als dan dit van de Heer Jezus zijn.
Vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Dat, dat klopt.
Ja.
Ja. Maar nu ga ik toch nog even verder. Want dan blijven we even bij het onderwerp van Psalm 22. Hier niet alleen, maar in tal van teksten in de psalmen wordt de vernedering van de psalmist, van degene waar het over gaat, maar ook de vreugde die hem voorgesteld wordt, in één adem genoemd. En dat vinden we in zeker 5 tot 6 teksten in de psalmen. We zouden ze nog een keer door kunnen gaan. Maar die komt hier ook naar voren. Want we lezen dus over het verdriet, de pijn en de neergang, hè, van deze persoon waarover gesproken wordt. En dan staat er in vers 22, verlos mij uit de leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. En dan, hoe kan dat nou? Zo zal ik uw naam aan mijn broeders vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Die man stierf toch? Die man ging de dood toch in? Hoe kan die dan spreken dat hij te midden van zijn broeders u prijst? Dat komt omdat de psalmist spreekt van iemand die wist dat hij ondanks zijn diepe weg, hij ging de dood in, dat hij daar niet zou blijven. Dat hij toch te midden van een gemeente, een grote gemeente, de lof zou zingen. En ik wil straks nog wel een paar tekst lezen. Maar wij vinden natuurlijk ook in andere psalmen dat hij wist. Ik lees even psalm 16, als u met me meekijkt. In vers 10. En dan vind je ook zoiets. dan vind je over iemand die in vers 10 zegt... Gij zult mijn ziel niet in de hel laten, of verlaten staat hier. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten, zegt hij, dat uw heilige, met een hoofdletter, de verderving zie. Wat is dat?
Ontbinding.
Juist. Dus de persoon waar
het hier...
Ja, dat is mooi, dat klopt ook hoor. Maar de persoon waar het hier over gaat, die weet dat ondanks dat hij sterft... dat het niet voor lang is.
Nee.
En dan zegt hij, en daar heb je het weer... dat is dus die neergang... en dat, die vreugdevolle toekomst... gij zult mij het pad des levens bekendmaken, vers 11. Verzadiging, de vreugde is bij uw aangezicht... lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwig. En dit wordt in Handelingen 2 en in Handelingen 13... door de profeten, of de evangelisten, zoals je wilt... op de Pinksterdag aangehaald... dat David... profiteerde van de opstanding van Christus.
Ja.
Nou, en nou moet je natuurlijk concluderen... dat nu weten wij dat het hier over de opstanding gaat.
Ja.
Maar het was geen Jip en Janneke taal, zuster... voor de Joden in de tijd, of wel?
Nee. Nee.
En dit is dus zoiets dat ze hebben geprofiteerd... maar ze wisten waarschijnlijk niet 100% dat het zomaar over de opstanding ging. Maar ze hebben het wel geprofiteerd.
Het voordeel dat we daarachter staan.
Juist.
Ja. Nou ja, over het leven, dat bedoelen ze natuurlijk, het eeuwig leven.
Ja.
Hier staat niet voor eeuwig, maar bij jou staat het wel op die onderste vers. Dat vind ik wel mooi. Altijd is ook eeuwig toch altijd mooier.
Ja, hier staat, gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk.
Ja, dat vind ik mooi.
Ja, maar wij lezen nu, net wat u zegt, met terugwerkend inzicht.
Ja.
Achterom kijken. Dat hier toch wel... duidelijk stond over iemand die wist dat hij niet zou blijven in het graf. En de psalm wordt onderstreept hier door Handelingen 2 vers 31 en 13 vers 35. Dat kunnen we wel even zien. Want dan lezen we dus dat Paulus, maar Petrus daarvoor in Handelingen 2. Dan gaan we maar even naar Handelingen 2, omdat we het net ook over Petrus hadden. Dan lezen we dat Petrus deze tekst gebruikt als uitleg voor de opstanding. Handelingen 2... vers 31. Dan begin ik liever in vers 27, want dan komen we ook David tegen. En dan lezen we tot en met vers 33, want dan hebben we het in breder verband gelezen. Dus vers 29, gij mannen, broeders, het is mij, zegt Petrus, geoorloofd, Handelingen 2 vers 29, vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Excuses, ik moet beginnen in een paar teksten eerder. Want het gaat namelijk over vers 25, dat David over die psalm 16 wat zegt. Excuses, ik moet eerder beginnen, dus ik begin weer opnieuw. Even terugspoelen. Want David zegt van hem, met een hoofdletter... Ik zag de Heere te alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. En dat staat er bij mij onder Psalm 16, vers 8. Ben je ook?
Ja.
Dus hier heb je de koppeling. Daarom, zegt hij, is mijn hart verblijd en mijn tong verheugen zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop. Want, vers 27, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch uw heilige overgeven om... Bij u staat dus ontbinding te zien.
Ontbinding.
Het gaat dus inderdaad over het verderving of ontbinding. Dan vers 28. Gij, zegt hij tegen de vader, hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. En nu de uitleg. Vers 29. Petrus. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijer tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Hij zegt dit omdat het woorden zijn, vanaf vers 25, die uitgesproken werden door David. Dus de oppervlakkige lezer zegt, David heeft het over zichzelf.
Oh, ja.
Hè?
Ja.
Dus als je zegt, nou, dat zei hij toch van zichzelf, dan zegt hij in vers 29, vers B, dat hij bij de gestorven is en begraven is, zijn graf is onder ons tot op deze dag. En als zijn graf onder ons is op deze dag, is hij dus niet opgestaan. Dus kan het niet over David gaan.
Ja, ja.
Snapt u?
Ja, ja.
Dus als het over David zou gaan, dan was er geen graf van David. Nee. Toch? Als mijn moeder in haar graf ligt en ze staat morgen op, dan is haar graf leeg.
Ja.
Toch?
Ja.
Is haar graf er dan nog? Nee, eigenlijk niet. Dus ook het graf van David is er wel. Dus het kan toch nooit zo zijn dat David over zichzelf sprak, dat hij niet in het graf zou blijven. Dat is een moeilijke misschien.
Ja, dat is een moeilijke. Zeggen ze dat dan?
Nee, ik ga door. Misschien moeten we maar even doorlezen. Alzo, vers 30, en daar gaat hij. Alzo hij dan, en dan zeg ik, ook een profeet was. Mag ik dat zeggen? Hij was ook een profeet. Nou goed, hij was een profeet, maar ook een profeet. En wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zowel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. David wist dus dat hij een achterkleinkant... Hij was de opa van Christus.
Ja.
Dat wist hij. Dat had de profeet Samuel tegen hem gezegd. En nu ga ik verder. Zo heeft hij, en wie is die hij met de kleine letter? Dat is David, want die schreef die psalm. Zo heeft hij dit voorziende en gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet verlaten is in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Begrijpen we het?
Ja.
Dus al zou je niet begrijpen dat zijn graf niet meer op deze dag is, kun je uit het verband opmaken dat David niet over zichzelf sprak, maar over diegene die geprofeteerd is, die uit hem voorkwam. Ja, zo heeft hij dit voorziende, vers 31, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet verlaten is in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. En dan een hele mooie tekst. Hij dan, dus de Heer Jezus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, is blijkbaar heeft de Heer de Heilige Geest ontvangen van de Vader en is daardoor opgestaan. Hoe dat er precies gegaan is, kan ik ook niet zeggen. Ergens anders staat dat de banden des doods hem niet hebben kunnen houden. Die kracht van de Heilige Geest, die is de opstandingkracht van het nieuwe leven. En die heeft hij ontvangen, hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dus die Heilige Geest, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, viel op de Pinksterdag op de mensen. Dus die kregen ook eeuwig leven.
Ja.
En dat is zaligheid.
Logisch.
En dit is natuurlijk, ja het is logisch, maar dit is wel heel wonderlijk, hè. Dit is een absolute genadegift van God uit de hoge, die dus leven geeft aan een zondaar. Als hij zich maar wil bekeren.
Jezus voor zijn leven heeft gegeven.
Ja.
Dat is waarom Jezus zijn leven gegeven.
Ja. Dit is de zaligheid geprofeteerd door een David, die misschien te raden is gegaan bij andere profeten. Ik weet het niet. Asaf was ook een profeet, staat er. Dat was een muzikant. Die werd ook uitgezocht om dienst te doen voor de Heer. Er staat dat Asaf ook. Dus ook David heeft daarover nagedacht. Waar gaat dit over? En dat was de zaligheid waar God nu geduldig op wacht. Dat mensen daar nou oog naar hebben. En daar nou in geloven willen. En daarvan ben ik weer bij Romeinen 2. Dit is dus aan de ene kant de genade Gods. De gift van de genade Gods. En aan de andere kant de ware wijsheid des mensen met een groot vraagteken. Eigenlijk met een, ja, dat noemen de mensen wijsheid. Dat zij de wijsheid hebben, maar de wijsheid van de wereld, die wordt in Gods ogen dwaasheid gezien. En de wijsheid van God is de wijsheid van de wereld. Dus het is precies tegenovergestelde. Maar dit wat hier gebeurde, dat de Heer Jezus stierf, dat was ook door niemand begrepen, hè? Dat hij dus ook zou opstaan uit de dood. Want anders hadden ze hem nooit overgegeven. En dit is waar wij in geloven. Opstanding. En dat hebben wij nu ook. En de broeder zei al, wij zijn wederom geboren. En als je naar Petrus gaat, laten we nog even kijken wat Petrus over die wedergeboorte zegt.
Levende hoop.
Levende hoop, hè, mijn zuster. En Petrus zegt er iets heel moois van, ook in een paar teksten verder als waar we net waren. In 1 Petrus 1 vers 23... En dan zien we aan de ene kant de verhankelijke mens en aan de andere kant de kracht van het evangelie. Gij die ik lees 1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt. Dat zegt Petrus dus tegen dezelfde mensen waar hij in het begin tegen sprak. Over die zaligheid die aan ons is geschied. Gij die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dan zegt hij wat het onvergankelijk zaad is. Door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees, elk mens dus, is als gras. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Maar ja, dat gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Dus dat gaat voorbij. En dan de tekst. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dan zegt hij, dat woord des Heren, dus wat in de eeuwigheid blijft. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat is het evangelie. Dus wij ontvangen het evangelie. Wij geloven dat. En we ontvangen zijn geest, zegt de Efezebrief, toen wij tot geloof kwamen. En die geest is degene dat die wedergeboorte in ons bewerkt. Hoe dat gaat, dat is een godswonder, toch? Maar dat doet God. God werkt die wedergeboorte in ons. En wij ontvangen die geest en daarmee hebben wij deel aan de opstanding en het eeuwige leven. En daarmee vergaan wij niet met zoals het met de mens normaal gaat, maar wij krijgen een eeuwig leven. Wij hebben een eeuwig leven. En dat is die zaligheid waar die profeten over verkondigd hebben. Door die geest die in hun woonde. Dat is. En dat wordt aan ons gegeven. En daar wacht de Heer nu al 2000 jaar op dat er nog mensen zijn die daar nou gebruik van willen maken. En steeds, dan ben ik weer in Romeinen, of in Romeinen 2. Steeds zien we om ons heen dat door de. Hoe moet ik dat zeggen? Door de achteruitgang van het verstandige denken van de mens, van het zoeken. Het verblind worden, ja, het degenereren noem ik het, dat er steeds meer een afstand komt tot het evangelie. Het lijkt wel of men daar steeds minder interesse in heeft.
Ja. Er komt ook een dwaalleer dan. Hè? Op een
moment. Vreselijk, hè?
Ja, heel veel dwaalleer.
Dus dan komt er straks iemand die wel tekenen en wonderen doet.
Ja, en die gelooft. En
dan zeggen ze, hey, dat is de Christus.
Ja.
Maar die is in plaats van de Christus. En die leidt ze zo het verderf in. En daar gaan ze allemaal achterna.
Ja.
Daar wordt voor gewaarschuwd.
Ik las net iets op internet. Jullie weten allemaal wat een via-bot is?
Nee.
Een via-bot? Nee, dat weten jullie niet. Nou, een bot, er staan allemaal cijfers op. Dan roep je de geesten op. En dan vraag je wat en die geven je dan antwoord. Dan
ja, die gekkigheid.
De steen die moet dan daar naartoe. Nou is er al een via-bot en dan, hoe stond dat nou? Dan kun je aan de Heer Jezus vragen, dus die is heel occult, maar ja. Dan roepen ze Jezus erbij op en 666 en weet ik dus dat is nu ook een
Maar wij blijven er ver van, want wij zijn bij het woord van God. En dat bord en zo, en die duivel, daar hebben wij helemaal geen behoefte aan.
We hebben het allemaal over misleiding, wat er allemaal gebeurt.
Ja. Maar daar moeten wij zo dicht bij de schrift blijven. En moeten we proberen binnen de kaders van Gods woord naar zijn wijsheid te vragen. En we zien dus dat de mens uit zichzelf een eigen dunkelijke godsdienst creëert in zichzelf. Die denkt dat hij het zelf weet, maar het woord Gods, het evangelie, dat is een kracht Gods.
En als je vol bent van de Heilige Geest, dan zie je het verschil.
Ja,
precies.
En daar gaan we heen.
Ja, want daar houd ik me maar aan vast.
Ja. Juist.
Ja, want dan gaan je ogen open.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Maar we gaan nog eventjes weer naar Romeinen 2, hè?
Dat is best één hoor.
Ik begin helemaal bovenaan. En dan pakken we zo de draad weer op, want we hebben... Die 11 teksten nog wel even af te maken. Hè? Daarom, dus op grond van het voorgaande, dat de mens dus de waarheid Gods veranderd heeft in een leugen. Ik haal die ene tekst, hoofdstuk 1 vers 25, maar even als uitgangspunt. En dan staat er, ze hebben het schepsel geëerd en gediend boven de schepper. Dus ze hebben, dat. Ik zei daarom, hè? Romeinen 2 vers 1 zegt daarom. Maar hoe kun je nou daarom zeggen als je niet weet waarom? Het gaat dus over het voorgaande. Dus die mens, die heeft God niet de eer gegeven die hem toekomt. Ze hebben niet geluisterd. Ze hebben zijn wezen, de waarheid Gods, hebben ze veranderd in de leugen. En ze hebben het schepsel, dat is heel erg, dus wij als mens, en de dieren en wat dan ook, hebben ze geëerd boven de schepper. Ze geven hem de eer niet eens. Sterker nog, ze zeggen niet eens dat hij bestaat. Dus ze hebben God genegeerd. Ze hebben hem... tot een leugenaar gemaakt. En daarom vind ik het zo mooi dat we straks gaan lezen dat dit een tijd van langmoedigheid is. God laat het allemaal gebeuren. En hij laat het maar te gebeuren. En hij wacht. En hij wacht.
Want hij wil dat iedereen tot God komt.
Juist, zuster. Dat is het.
Als ik naar de wereld kijk, dan denk ik, God, hoe houdt u het vol?
Ja. Ja. Wij zouden daar een lange punt achter maken. Hè?
Oh ja. Ja.
Maar goed, want vers 1 nog. Want waarin gij een ander oordeelt, dat zegt de schrift tegen de mens als zodanig, veroordeelt gij uzelf, want gij die deze dingen oordeelt, doet het dezelfde dingen. Hij zegt eigenlijk, alle mensen zijn hetzelfde. De een voor, hè, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Laten we maar eventjes zo stellen. Want wij weten, en wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. Dus het oordelen van een ander, terwijl die zelf net zo fout is, dat is, allebei krijgen datzelfde oordeel over zich heen, hoor. Als je dus, hè?
God is rechtvaardig.
Ja, dat zegt de volgende tekst ook, hè? Daar komen we straks. En die dit, en gij, sorry, en denkt gij, vers 3, dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde dingen doet, dat gij het oordeel God zult ontvlieden. Dus of je nou volgens de wet leeft, of je leeft volgens je geweten, als je denkt dat je buiten Christus zaligheid krijgt en dat je jezelf beter denkt dan een ander, je gaat allebei gewoon, wordt weggevaagd. Allebei zijn jullie verwerpelijk. En dan die tekst waar we het nu steeds over gehad hebben. Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid? Veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid niet, wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Dus het feit dat God wacht, dat is wachten tot die laatste komt, tot die tot bekering komt, dat die inziet dat er in die mens zelf geen goed is. Dat die mens zelf gewoon ook verwerpelijk is. Of het nou een Jood is, of een Griek, of je nou een wet hebt of niet. In Gods ogen ben je allebei gewoon verwerpelijk. Dus je kunt de een wel verwijten dat hij slecht is, maar dan ben je zelf ook. En Christus was voor ons tot rechtvaardigheid geworden, hè, en droeg onze zonden. Dus Christus, en daarom kom je weer terug op die vers 1, hoofdstuk 1, vers 16... Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Het gaat hier steeds over, of niet steeds, maar het gaat veel over zowel de Jood als de Griek. Zowel degene die het eerst het woord Gods had, als degene die in de wereld leeft, de Griek. Beiden zijn van God zondaar. En de een kan tegen de ander niet zeggen. De Jood kan niet zeggen tegen de heiden dat hij een zondaar is. Want de Jood is het zelf ook. Ik denk dat je het ook zo moet begrijpen. De Jood die had niet eens omgang met een heiden. Die noemde die toch ook een onbesnedene, met minachting. Maar de Bijbel leert dat voor allebei geldt. Je hebt hier Jezus nodig. Allebei. Dan gaan we verder. Dus die goede tierenheid, verdraagzaamheid, langmoedigheid, die moet ertoe leiden dat de mens tot bekering komt. Maar, zegt hij, vers 5, maar na uw hardigheid en onbekeerlijkheid vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Ze zijn hardnekkig. En excuses dat ik het zo zeg, maar bij hardnekkig denk ik toch ook wel aan het Joodse volk. Dat is wel een heel hardnekkig volk. Maar goed, zij zijn een voorbeeld voor alle volkeren, want ze zijn niet de enige die hardnekkig is. En als je zegt dat Joodse volk lijkt net een ander volk, ze zijn gewoon net zo hardnekkig als allemaal. Want we worden eigenlijk hier wel geconfronteerd met het feit dat zowel de een als de ander allebei verwerpelijk is. Daar gaat het ook over, hè? Straks komt dat wel tot uiting.
Het is wel God zo
al. Jazeker. Maar het is ook degene die het eerste oordeel treft.
Ja.
Dus iemand zei eens een keer, je hoeft er helemaal niet zo blij mee te zijn, hoor, dat je een Jood bent.
Nee.
Maar goed, dat is nu niet de discussie. Maar het is feit, het is Gods oogappel. Maar zij hebben ook een grote verantwoordelijkheid, want het volk had het woord Gods.
Huh? Ja, zo'n
priestelijke priestelijke functie. Dat was een priestelijke, de Bijbel noemt het ook Gods oogappel.
Ja.
Maar hij noemt het ook Gods schat. Ze worden ook een schat genoemd. Mijn Shekula.
Ja.
Ze zijn zeker bevoorrecht. Daarom staat hier ook steeds eerst de Jood en ook de Griek. Het Jood wordt wel vooruitgezet.
Mm-hmm.
Maar we gaan nu even weer terug naar Romeinen 2. Dus die hardigheid, onbekeerlijkheid, vergadert gij uzelf een toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. En dat komt. En Handelingen, daar zegt Paulus dat ook, hè, dat God een dag bepaald heeft dat hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door zijn zoon. Dat heeft ook Paulus daar gezegd op een evangelisatiebijeenkomst. En hier wordt het ook gezegd. En dat staat, die dag staat. En de mens die redeneert dat weg. Maar daar komt natuurlijk een kinddag. En dan worden ze geconfronteerd met dat rechtvaardig oordeel Gods. En dan staat er vers 6, welke vergelden zal ieder naar zijn werken. Iedereen, zegt Gods woord, komt voor... Kijk, als we nu in Romeinen 14 vers 12 kijken, wordt ons dat ook verteld. We grijpen er maar eenmaal vooruit. Want hier zegt de Bijbel, Romeinen 14 vers 11 en 12, het gaat om vers 12, maar ik begin even de tekst ervoor. Want er is geschreven, Jesaja 45, want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Dit staat als een huis, dat zegt hij in Jesaja. En dan zegt hij, zo dan... En ieder van ons zal voor zichzelf goden rekenschap geven. Iedereen komt voor Gods troon. Iedereen. En als je dan geen pleitbezorger hebt, je hebt geen advocaat, je hebt niemand die voor jou die schuld weggedragen heeft, dan sta je daar. En ben je dan rechtvaardig? Nee, dat kan niet. Want we hebben net gezien in Romeinen 1 en 2, dat de mens uit zichzelf alleen maar een open graf is en hij wordt gewoon gezien als een verderfelijk mens. Dus we hebben genade nodig. We hebben verzoening en vergeving nodig. Want ieder krijgt een keer te maken met die rechter. En dan ben ik weer in Romeinen 2. Vers 6 zei dus, en ieder vergelden zal naar zijn werk. En die tekst kwam uit het feit dat in Jesaja staat dat God zegt, iedereen zal voor mij buigen. En dan vers 7, degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken... Het eeuwige leven. Dus hier heb je het, hè. Dus degene die dat onverderfelijke zoeken. Als je dus door de Heilige Geest overtuigd wordt van de zonde en van de ongerechtigheid. En je komt tot erkenning dat je uit jezelf dus die onverderfelijkheid, dat eeuwige leven, niet hebt. Zoek er dan naar. Hè, zegt hij hier. Degene die dat zoeken, die onverderfelijkheid zoeken. Want God zegt, als je zoekt, zul je het vinden. Dus als die mens op een zoektocht uitgaat, dat hij de waarheid zoekt, dat hij wil weten hoe het nou zit met die mens en met die God die hij straks zal ontmoeten. Wat is daar dan voor een hoop? Wat is daar dan voor een oplossing in? Moet hij dan gaan? Of is daar een oplossing om te mogen gaan, om te kunnen gaan? En dan is het evangelie Gods, een kracht Gods, tot zaligheid. En daar gaat het om. Hoe krijg je die zaligheid? Want anders is een mens... verdwenen. Hè? Dan is een mens gewoon verloren. Tegenovergestelde. Hè? Dus de positieven zijn degene die met volharding in goed doen, heerlijkheid, eer, onverderfelijkheid zoeken. Het eeuwige leven. Maar, en dat zijn die anderen, degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam, doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Dus het tegenovergestelde van zaligheid, zou je kunnen zeggen, of het eeuwige leven, wordt hier genoemd verbolgenheid en toorn. Wat het dan ook inhoudt. Het is in ieder geval het tegenovergestelde. Maar de profeten hebben juist van zaligheid geprofiteerd, die aan ons is geschied. En God wacht met langmoedigheid. En de zoekende ziel zal vinden. En het evangelie klinkt ook vandaag nog. Maar ja, degene die twistgierig zijn, en dat vind ik wel iets een mooi woord, want dat twistgierig, dat is tegenspreken ook. Hè? Dus God zegt, je bent een zondaar, je hebt het genade aanbod van mijn zoon nodig. Ja maar, hebt u dan niet gezien dat? Of ja maar, die twist die ook Job kende, hè? Dat discussiëren. Nee, wij moeten ons onderwerpen.
Ik dacht al, niet moeten verbeteren, maar ik dacht al dat het twist al ruzie maken was. Of
dat... Ja, maar dan maak je maar ruzie met God. Maar dat is gewoon niet je onderwerpen.
Oh ja, maar sorry.
Ja? Maar dat twistgierige, dat vind ik dan in het verband. Het gaat over het verband. Want het gaat over dat God zaligheid aanbiedt en dat de mens weder sprekend is, of twistgierig is, of hardnekkig is. Maar hij moet zich onderwerpen. Hij moet buigzaam zijn. Je moet eigenlijk de woorden, denk ik, begrijpen. Dat het, in het verband is twistgierig niet dat we met elkaar ruzie maken.
Nee.
Maar dat je de Heer niet neemt als waarheid. En dat je hem tegenspreekt.
Ja, maar omdat ik een keer opgezocht had in dikke verdalen. Ik denk, wat is nou twist?
Ja, maar twistgierig. Ja. Je hebt wel gelijk. Maar ik denk dat het nu even gaat om het verband waarin het geschreven wordt. Het gaat steeds over dat de mens zich tegen God verzet. Ja, dat de mens zich niet onderwerpt.
Klopt, dat ook wel.
Want die andere mensen die zoeken eeuwig leven. En de tegenovergestelde zijn de mensen die zijn twistgierig. Die zijn de waarheid ongehoorzaam. En de ongerechtigheid gehoorzaam. En die wacht bij dat oordeel verbolgenheid en toorn. Dat staat hier letterlijk.
Ja, duidelijk.
Maar goed, verdrukking, vers 9, en benauwdheid over alle ziel, dat is de mens in zijn wezen, hè? Dat is, dat is zijn vlees, maar dat is ook...
In zijn wandel.
Zijn wandel, zijn hele wezen, ja, de mens als zodanig, die... Het kwade werkt, en dan staat er weer, eerst van de Jood en ook de Griek. Dus die verdrukking en benauwdheid over alle ziel die het kwade werkt. En zie zuster, dan kun je wel Jood zijn, maar dan komt ook het oordeel het eerst over je. Maar het komt ook over de Griek, maar dan ben je ook vooraan in de rij als je het oordeel krijgt, snapt u? Dus zij hebben natuurlijk een geweldige positie, maar als ze klappen vallen, dan zijn ze ook degene die vooraan staan. En daarin zou je toch ook de Jood en de Joodse geschiedenis... zou je ook als een voorbeeld kunnen zien. En wat u net zei, nou, spot niet met God. Want als je dan gered bent en vervolgens heb je ontkoming gehad... en je gaat nog weer tegen hem in, dan zie je wat hij deed met het Joodse volk. En laten wij dan ook maar voorzichtig zijn. Snapt u wat ik bedoel? Laten we hem serieus nemen. En dat zegt de Hebreeënbrief ook, hè? Dat hij echt een verterend vuur is. En dat spotten met God, dat doe je niet zonder risico.
Nee, maar dat doe je toch niet? Zo?
Nee, dat doe je ook niet.
Nee, lijkt mij
maar het gaat erom, u noemde net dat de Gods oogappel is.
Ja,
en dat is het ook.
Het toch.
Maar ik wil me aangeven dat als zij de oogappel zijn, dat zijn ze zeker. Het blijkt uit de geschiedenis dat zij ook die grote verantwoordelijkheid hebben.
Ja,
omdat ze ook zoveel zegeningen ontvingen.
Ja.
En toen ze ongelovig werden, liet God heel duidelijk merken dat hij daar niet van gediend was. Hij zag dat niet door de vingers. Maar die zaligheid die we nu hebben, die is zonder wet of met wet, is beide voor die zaligheid op grond van geloof. En daarin wordt die Jood en die Griek samengevoegd tot gelijke monnik en gelijke kap. Ze zijn niet gelijk, maar ze worden gelijkgesteld in hun beiden, laat ik zeggen, hun beide onbekwaamheid of hun beide onvolledigheid. Wat zegt u?
Nee, dat is oké.
Wat zei u?
Gedrag zei ik, maar dat is hetzelfde.
Allebei worden ze gemeten met de maat Gods en voldoen ze niet aan de eis van God.
Hoe meer je weet, hoe meer je duidelijk hoe meer verantwoordelijk je
Ik denk dat het in die trant ligt, ja. Dat denk ik zeker.
Dat is met de Joden natuurlijk het verschil. Want,
Maar dat zegt de Heer over de gemeente ook, hè? Je kunt wel menen dat je een hoge positie wilt hebben, maar dan zul je ook daarna verantwoordelijkheid dragen. Dus dat ligt op meerdere vlakken. Maar goed, ik lees nog een keer vers 9 en dan vers 10 en 11 erachteraan om nu in het verband te blijven. Dus we hebben gezien dat de Jood zowel als de Griek allebei gemeten wordt. En dat de zaligheid aangeboden wordt op grond van genade en goede tierenheid Gods. Maar dan hebben we het over die ongelovigen, verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt. En in het trant is kwade niet alleen maar zondigen. Maar het is ook tegenspreken, het is niet onderwerpen willen, het is ook niet geloven willen. Dus ik hoop dat we dat ook zien. Het gaat nu niet in één keer over iets nieuws. Het is een redenering van de schrijver, waarin hij oproept om die grote God te eren en om dat genadeaanbod te accepteren. Dus kwaad werken is nu niet in één keer liegen of zo, of stelen van de buurman. Maar het gaat in de hele redenering dat kwaad werken is tegenwerken. Niet gehoorzaam willen zijn, niet gelovig willen zijn.
Twistgierig, ja.
Twistgierig, ja. Tegensprekend tegen God. Zijn aanbod van genade niet aanvaarden. Dat is kwaad doen. Als je denkt dat het nu... Kijk, daar moet je zo'n tekst er ook niet zomaar uithalen. Je moet de hele gedeelte lezen en begrijpen... wat is de strekking van de redenering van de apostel hier. Dat is, allen zijn zondaren en voor allen is er genade. En Gods genade is er nog steeds... En dat noemt de Bijbel goede tieren hier. En Petrus noemt dat ook geduldig wachten van God. En als je vindt dat God niet meer komt, dan ben je een spotter. Maar heerlijkheid, vers 10, en eer en vrede voor een ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. En het goede werken is nu niet in één keer de wet vullen. Want dat hebben we van tevoren geconstateerd. Het goede werken is dus het aanbod van genade aanvaarden. Geloven. Vertrouwen. Zien op Jezus. Dat is goede werken in dit geval. In dit verband. Hè? Want anders dan begrijpen we de context niet. Dan ga je hem er maar zo uithalen. En dan denken we, oh, ik werk alleen maar slechte dingen. Dus voor mij is het niet. Ja, maar dan begrijp je de strekking. De strekking is, geloof toch in Christus. En aanvaard zijn woord. En krijg deel aan die grote zaligheid. En dat is genade. En die wordt aan een ieder aangeboden. Want, zegt vers 11, er is geen aanneming des persoons bij God. En dan denk ik, dan gaat het over vers 10, waar gesproken wordt over Jood en Griek. En dan zegt vers 11, want er is geen aanneming des persoons bij God. En dan zien we dus dat de apostel zowel de Joden als de heidenen allebei constateert dat ze allebei onvolmaakt zijn bij God. En dat voor allebei alleen maar geloof strekt tot rechtvaardiging en tot ontvangen van zaligheid. Dat is het eigenlijk. Heel kort. Het is wel een beetje een sombere toon natuurlijk. Maar dat ligt niet aan de Heer. Dat ligt aan die koppigheid van die mens. Die hier
ik
toch geconstateerd.
Het is een sombere toon. Ik vind het genade dat iedereen geen aanneming heeft. Dat, persoonlijk
dat moet je er ook uit proeven, zeker.
Een mens persoonlijk heeft altijd zijn voor- tegen mensen. En God heeft dat niet. Dat is juist liefde en genade.
De mens wordt hier geoordeeld en beoordeeld, maar de genade Gods, die springt er bovenuit als een aanbod van genade vanuit die vergankelijkheid van de mens is ontkoming uit en dat is het aanbod van zaligheid. Dan beginnen we aan het volgende stukje. Daar staat boven bij mij de Joden en de wet. Dus ik lees een klein stuk, want en dan pakken we volgende keer de draad wel weer op. Dan lees ik het in ieder geval al. Want dan, het is wel mooi om dat stuk. Eigenlijk zou je het in één keer moeten lezen natuurlijk. Ja. Maar dat vond ik iets te veel. Want zovelen als zij zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zovelen als ze onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Je ziet dat hij ze weer allebei meeneemt. Hè? De wet voor de Joden. En zonder de wet de Grieken, noemde ze net het vorige. Want de hoorders de wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature dingen doen die de wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn dezelfde een wet.
Dat vind ik altijd zo mooi vers, want dat is alleen een openbaring en de geest van God die je dat duidelijk maakt. Ja. Dat niemand hoeft dat te vertellen. En dat vind ik juist het mooie van God.
Ik hoop dat ze geweten wat God in de mens gelegd heeft.
Ja, dat is mooi. Mooi, hè?
Het mooiste.
De eeuw, hè? Ja.
Als die betonen, vers 15,
prachtig,
het werk der wet geschreven in hun harten.
Ja.
Hun geweten medebetuigende en de gedachten onder elkander beschuldigen of ook onschuldigende. In de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Christus, Jezus Christus na mijn evangelie. Zie, gij wordt een Jood genoemd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil en beproeft de dingen die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet. En gij betrouwt, hier spreekt hij dus duidelijk tot de Joden, en gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht degene die duisternis zijn, dus hier spreekt enige hoogmoed uit, een onderrichter der onwijzen, een leermeester der onwetenden, hebbende de waarheid, de kennis en de waarheid in de wet, die dan een andere leert, leert gij uzelf niet. Dat is leuk, hè? Nu zie je ook dat hij eigenlijk bij het eerste tekst van hoofdstuk 2, deze twee groepen al in zijn hoofd had. Hè? De ene zei, ik weet het, maar die weet het blijkbaar ook niet. En de andere die zei ook, nou, ik weet het, maar die bleek dat ook niet te weten. Ze zijn allebei, maar hier zegt hij dus, die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij. Met andere woorden, heb je ook al wel eens naar jezelf gekeken. Je bent de heiden wel aan het veroordelen, maar je wel eens in de spiegel gekeken.
Je doet precies hetzelfde, hè, als iemand.
Die zegt dat men geen overspel doet. Doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet. Want de naam van God, kijk, en hier is het oordeel over de Joden. Want de naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. En dan lees ik verder, want hier, dit snappen we. Mm-hmm. Dus dat die Jood eigenlijk veroordeeld wordt door zijn eigen wet. Terwijl die andere die geen wet heeft ook al veroordeeld. Want hij wordt hier genoemd een onderrichter der onwijzen. Een leermeester der wijzen, der onwetenden. Dus ze worden gezien als degene die het licht hebben. En dat licht moeten uitdragen. Terwijl ze zelf het licht niet eens kunnen verdragen. Ja, ze moesten een voorbeeld zijn. Dus daarom ga ik nu naar vers 25. En dan lezen we het gedeelte uit. Want de besnijdenis is wel nut. Indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtreder de wet zijt. Zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Met andere woorden, dan heeft het geen nut. Dan ben je gewoon weer een heiden geworden. Want het begrip voorhuid wordt ook gesproken over heidenen. Hè? Die noemen ze ook wel eens voorhuid. Vreemde uitdrukking misschien. Je hebt besnedenen, dat zijn de Joden. En onbesnedenen, die hebben dus de voorhuid nog. Zijn de heidenen. Hè? Dus degene die eigen kaal geschoren had moeten worden. Als ze dan nog haar hadden. Dan zou je ook zeggen, kunnen zeggen die mensen met een kuif. De voorhuid. Goed? Dus nog een keer, indien dan vers 25 de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot de besnijdenis gerekend worden. Dus indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, als dus de heiden de rechten de wet bewaart, zal dan niet zijn voorhuid, die hij dus nog heeft, een besnijdenis gerekend worden. Met andere woorden, als dan een heiden die wet vervult, dan is die eigenlijk onbesneden. Dan is die eigenlijk besneden.
Ja, zeker.
Dat staat er eigenlijk. Hè? Een beetje moeilijk, maar goed. Gaan we verder. En zal de voorhuid die uit natuur is. Dat waren dus die mensen uit die vers 14. Zal de voorhuid die uit nature is. Als zij de wet volbrengt. U niet oordelen. Zie je dat? Dus die heidenen die zonder die wet beter leven als jullie. Zullen die jullie niet oordelen. Die de letter en de besnijdenis een overtreder der wet zijt. Want, en dan komt hij. Want. Die is niet een Jood die het in het openbaar is, doch nog, die is de besnijdenis die het in openbaar is, maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten, in de geest, niet in de letter, is in de besnijdenis, is de besnijdenis, wiens lof is niet uit mensen, maar uit God. Prachtig, hè? Dus hier zie je dus, het gaat niet om de uiterlijk vertoon, maar het gaat of ons hart besneden is, of dat we wederom geboren zijn.
Ja,
en dat is eigenlijk het mooie einde van dit gedeelte.
Ja,
Toch weer positief.
Ja, ik ben er blij om, zuster. Ik hou van een goede boodschap.
Nee, het is mooi.
Zullen we hem daarvoor danken?
Ja, mooi.
Vader in de hemel, we danken u wel voor de kracht van het evangelie. Dat het is tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Heer, dank voor uw woord wat ons leidt. Wat ons voedt, wat ons bemoedigt. Wat ons richting geeft. En wat ons richt op de Heer Jezus Christus. Dank u wel voor deze avond. Heer, we willen u bidden of u met ons wilt zijn als we naar huis gaan. En wilt u het woord wat we vanavond lazen en hebben onderzocht. In onze harten doen beklijven, zodat het ons opbouwt. En dat het ons ook verheugd en blijdschap geeft. Heer, en breng ons de volgende keer weer veilig bij elkaar. Amen.
Amen.